Hoi, ik ben Barbara van Erp. Ik ben oprichter van Saar Magazine. Zoals je weet is Saar niet alleen een podcast, maar ook een hele beweging. We hebben een tijdschrift dat 6 keer per jaar uitkomt. We hebben een website, we hebben cursussen. We hebben Saar opgericht om er echt te zijn voor die hele leuke, jonge, nieuwe 50-plus vrouw van nu. Want we vinden dat er voor vrouwen met jonge kinderen is er meer dan genoeg. Voor jonge mensen is er meer dan genoeg. Bejaarden als doelgroep, dat kennen we ook wel. Maar wij worden eigenlijk overal vergeten. Adverteerders adverteren tot 49 jaar. Of ze hebben trapliften in de aanbieding. Nou ja, dan mag je met 80 beginnen. Maar voor ons is er gewoon helemaal niks. Dat betekent ook dat we het niet van adverteerders moeten hebben, maar echt van onze lezers. We proberen jullie zoveel mogelijk gratis aan te bieden, maar we moeten ook ergens geld verdienen. We zijn een klein kantoor, we hebben geen hoofdkantoor in New York, maar een klein kantoortje aan de Amsterdamse grachten, waardoor we een tikkeltje grachtengordel zijn, inderdaad. Waarvoor excuses? Nou, kijk eens even op saarmagazine.nl/abonnement. Zo duur is het niet en je helpt ons er enorm mee. Dankjewel! Dit is de Saar-podcast van Saar Magazine. Met paard en wagen uit Etten-Leur. Mirjam Mars hebben we te gast.
Oh jee.
Wat ben je vroeg? Je was er al om 10:30.
Oh ja?
Ik ben altijd op tijd, hè? En anders moet ik acclimatiseren. Ik moet dat even acclimatiseren als ik hier ben.
Ja.
Even dat Brabantse eraf gooien.
Ik denk dat dus altijd dat je om 7:00 al op de trein staat, maar dat is niet, hè?
Nee, 7:55.
7:55. Ja. En Milou, welkom.
Dank je wel.
Even jouw laatste Saar-podcast.
Ja.
Oh echt?
Ja. Ja. Oh echt? Ja, want we gaan. Milou heeft een cursus gemaakt met haar moeder. Hoe word ik een succesvol freelance journalist?
Oh, gaaf.
Gaat ze heel druk mee in de weer. Dus google dat, jongens, als je een succesvolle freelance journalist wil worden. Dan is er een online cursus die Milou met haar moeder Barbara van Beukering heeft gemaakt.
Ja.
En hierna ga ik een tijdje verder met Suus Ruis. Want we gaan het heel veel over drank hebben met de feestdagen.
Oh, leuk met Suus.
Ja, Suus ook. Oh, Suus is 49, moet nog 50 worden. Dus eigenlijk mag ze nog niet. En Suus is de dochter van Willem Ruis. Hoe vind je die? Ja, dat weet iedereen. Weet jij nog waar je was toen Willem Ruis doodging?
Oh, dan moet ik even nadenken. Ik denk dat ik op vakantie was.
Ja, nou zie je.
Was het in de zomermaanden.
Mensen weten dit dus nog.
Ja.
Ja,
maar Suus heeft mij echt heel lang geleden, jaar geleden, wel eens geappt dat ze zo graag voor een Saar wilde schrijven.
Nee, wat leuk. Ja? Nou, dat doet ze ook regelmatig. Ja. Suus is nog podcastmaag, maar ik heb een proefpodcast met haar opgenomen. En dat was lachen, gieren, brullen. Dus met haar gaan we de drankmaand, de december drankmaand in.
Oké.
Okay. Ja, en ik vond het heel leuk om hier gewoon een paar keer te zitten. We hebben 6 of 7 afleveringen hebben gemaakt.
Je hebt het zo goed gedaan. Zoveel leuke reacties. Mensen waren eerst even in shock van wat
ja, dat doet Sarah. Ja.
Die stem.
We zijn 50 plus. Die stem, wat is dit? En toen was ze van, wacht eens even. Zo kan het ook. Ze stelt goede vragen. Ze is slim. Ze is geïnteresseerd. Hele leuke berichten hebben we gehad.
Ja, wat leuk. Ik vond het echt heel leuk.
Ja, dus ik viel juist op haar stem.
Oh ja?
Op haar stem. Ja, een heel mooie stem.
Oh, dankjewel. Ja, ik krijg altijd of mensen haten mijn stem, of zeggen dat jij een mooie stem.
Ja.
Ja, heel grappig. Ja. Ja, prima.
Je mag het nieuws voorlezen van mij.
Ik hou ook heel erg van die stem.
Ja.
En jij bent hier, Mirjam, omdat jij per se nog op de valreep met Milou in gesprek wilde over het hoofdonderwerp straks. Gaan ze het al weggeven?
Ja,
slutshamen gaan we het over hebben.
Ja. Ik heb wat aantekeningen gemaakt.
Ja. Oh. Maar eerst wil ik weten hoe het met jou is.
Ja, 2 stappen vooruit, 1 naar achteren.
Ja.
Ik zit al sinds 1 juli thuis met een burn-out.
Ja.
En na een week, toen ik me had ziek gemeld, heb ik mijn rib heel erg gekneusd. Echt heel erg. Mensen zeiden tegen mij, dat duurt wel 4 tot 6 weken. En ik, dat weet ik ook wel. Maar inmiddels is het 5 maanden verder.
Zo.
En ik heb nog steeds last.
Shit. Ja. Heel vervelend. Shit. En, hoe voelt dat, een burn-out? Wat gebeurde er?
Nou ja, mijn moeder is natuurlijk net overleden.
Ja.
En het was gewoon heel veel dingen kwamen samen. En op een gegeven moment toen... Het kwam, weet je... Ja, op een gegeven moment bij mij ging het licht uit. Ik merkte, ik kon niks meer.
Ja.
Ik kon ademhalen. Ik zelfs na moest denken om adem te halen.
Echt?
Jeetje.
En toen zei een vriendin van mij tegen mij... Jij moet echt... meld je nou muziek, weet je, een paar dagen. Ik denk, nou, dan ga ik even een weekje even rusten. Even huilen om mijn moeder. Dat kon ik niet.
Ja.
En een week later heb ik die ribben. Nou, daar ben ik gewoon weken mee zoet geweest. Dat is echt overleven met pijn.
Ja.
Dus toen kwam ik nog niet aan mijn verdriet. En toen ben ik in september 2 weken op vakantie geweest. Ik heb 2 weken of al die tijd ernaar uitgekeken. Oh, als ik dan eenmaal in Griekenland ben en ik lig in dat water.
Ja.
Komt het allemaal wel goed. En toen kwam ik terug. En een dag later, ik moet mijn mail openen. Ik was totaal in paniek.
Oh ja?
Ik durfde mijn mail niet te openen, ik durfde niet te appen, ik durfde niet mijn telefoon te kijken. Ik zat echt gewoon als een Ja, toen kwam die echt binnen, die burn-out. Weet je wel, ik echt gewoon fysiek ook echt last kreeg.
En wist je toen meteen van, dit is een burn-out?
Of? Ja, dit was hem echt, ja.
Maar, en wist je dat, had je dat meteen door? Of dacht je, misschien is er iets anders?
Ik dacht echt dat ik doodging.
Oh, jeetje.
Ik kreeg echt paniekaanvallen, angststoornis zo ontwikkeld. Jeetje. Ja. Ik heb inmiddels wel een hele fijne psycholoog gevonden.
Ja.
Was wel een klik. Ik wilde heel graag een vrouw. Niet zo oud, liefst wat jonger.
Ja.
Dat heb ik ook gevonden.
Waarom wilde je heel graag een vrouw?
Ja, dat weet ik niet. Kan ik je niet uit. Ja, waarom? Ja, omdat ik denk ik toch anders in elkaar zit dan de meeste vrouwen. Ik denk dat heel veel mannen toch wel moeite hebben met mij. De manier waarop ik communiceer. Waarom mezelf uit? Ik ben heel snel geïrriteerd. Zeker als wat oudere witte mannen zijn. Mag ik dat zeggen wel? Hè?
Ja, hier wel. Ja, hier wel. Overal, hoor. Van mij overal.
En ik wilde gewoon een jonge vrouw. Weet je wel, die ook op een andere manier is opgeleid of zo. Meer van deze tijd. En ik heb mijn ervaring is, ik heb al vaker bij een psycholoog gelopen, bij een psychiater, dat ze gaan graven in je verleden. En ik had geen zin meer om over mijn dode papa te praten.
Ja.
Ja.
Ja, maar daar kom je toch op uit, denk ik, altijd weer.
Ja, nou, dat heb ik bij haar wel aangegeven. Dat hoeft voor mij niet zozeer. Ja, ja. Die rotzooi heb ik al wel opgeruimd.
Oké, goed. Ja.
En hoe gaat het nu?
Ja, maar goed. Nou ja, ik moest wel een dagboek bijhouden voor Femke. Had ik laten weten van, ik moet iets leuks hebben om naar uit te kijken.
Van Femke?
Ja, ja, zo heet mijn psycholoog.
Oh, oké. Okay.
Ja, dat is wel heurde.
Oh ja, ik moet steeds altijd, als ik de naam Femke zeg, welke Femke, weet je thuis? Welke, want ik ken er heel veel. Nee, Femke, mijn psycholoog. En dan schreef ik op, ik moet weer iets hebben om iets kleins om naar uit te kijken. En dit was iets kleins om naar uit te kijken. En dan merk ik...
Hier in de podcast.
Ja, dan moet ik wel. Dan pak ik wel al mijn energie. Dan hou ik wel al mijn energie bij me de dag van tevoren.
Ja.
Dan even gewoon rustig aan. En dan weet ik, oké, als straks thuis kom, ben ik kapot. Maar dat is oké.
Nou, wat bijzonder dat dit dan dat moment voor je was.
Ja.
Is.
Ja, leuk om jou te ontmoeten, Milou.
Ja, daar heb je heel veel zin in.
Om bar weer te zien.
Helemaal wederzijds.
Vertel even over je moeder, want ik heb je zo lang niet gesproken. Hoe is je moeder overleden? Wat is er gebeurd?
Mijn moeder die belde mij 's morgens vroeg op om... 7:30. Ze woonden echt op steenworp afstand van mij.
Ja.
En Mirjam wilde naar mij toe komen, want ik heb het zo benauwd. En dat had ze al wel eerder meegemaakt, ik.
Ja.
En dan was dat het riedeltje. Dan moest ik uiteindelijk de ambulance bellen. En dan ging ze naar het ziekenhuis. En dan kreeg ze extra zuurstof. Moest even opgenomen. Lang verhaal. Maar ik kwam bij mijn moeder binnen. En ik zie haar. Ik denk, dit gaat niet goed. En mijn moeder had toevallig 3 weken daarvoor al gezegd... als ik weer naar het ziekenhuis moet, dan is het ook de laatste keer.
Wow.
Dus, maar weet je, ze was... Ja, ik zag gewoon dat ze aan het sterven was. Ik zei, mam, ik neem even je zuurstof op. Dat weet je allemaal, hè, hoe je dat moet doen als mantelzorg. En zuurstof was zo laag. Ik zei, mam, ik kan niet anders dan de ambulance bellen. Dus die hebben haar toen meegenomen. En toen ben ik nog met allerlei... dan geven ze haar weer extra zuurstof. Kom ik daar, wordt ze weer even opgenomen. En dan neem ik madameke weer mee naar huis.
Ja.
En ik kwam op de eerste hulp. En toen lag ze echt aan de... Ja, en van die apparaten, weet je, alsof je zo met van die metertjes en zo.
Piep, piep,
dat had ik nog nooit meegemaakt. En toen werd ik even apart genomen. En toen werd mij verteld dat haar hart het aan het begeven was.
Oh.
Dus ik mocht kiezen op 5 mei. Zullen we je moeder nog 1 keer redden? Of denk je dat het een goede dag is om dood te gaan? Ze dacht, nou, voor 5 mei bevrijdingsdag vind ik wel een mooie dag. Dus dat heb ik toen met mijn moeder ook besproken.
Ja?
Oh ja, vroeg jij het zo aan haar?
Hoe ging dat?
Ja, hoe ging dat?
Ik heb gezegd, mam, ze kunnen nu echt niks meer voor je doen. Echt, god, jee. En dat haar hart het aan het opgeven was. We wisten wel dat ze een hartprobleem had. Maar dat had zich heel erg verslechterd in een hele korte tijd. En ze kon wel weer naar de IC. Weet je wel, de echte...
intensive care.
Maar dan zou ze echt weer zo'n masker op moeten. En weet je, ze had mij ook al aangegeven dat nooit meer.
Ja, ja.
En die arts die zei echt van, wij kunnen haar heel mooi rustig laten gaan.
Ja.
Wow. Dus toen ben ik naar haar toe gegaan. En ook echt gewoon gezegd, mam, ja, sorry, ja, weet je, ja, het is... Je moet je moeder gaan vertellen, vandaag ga je dood.
Ja.
En toen heb ik tegen mama gezegd, mam, het is 5 mei, ik vind het wel een mooie dag, bevrijdingsdag. En toen deed ze met haar ogen zo draaien, zo. Zo van,
ze kon niet meer praten?
Nee, ze kon wel een beetje schudden, ze reageerde nog wel. Maar ik zag ook echt een soort van opluchting, van weet je, het is ook goed zo.
Wauw, jeetje.
Ja. En ik heb er heel veel moeite mee gehad, uiteraard. En die arts die niet behuilen, maar waar ga ik ook huilen?
Ik heb een zielig verhaal.
Nou, wat lief, Bar.
Maar die arts, maar die arts die zei tegen mij, als je er later problemen mee gaat krijgen, dan weet je me te vinden.
Mm-hmm.
Vond ik heel lief.
Heel lief.
En mama is ook heel rustig gegaan in het bijzijn van haar kinderen, wat natuurlijk ook heel fijn is.
Ja.
En ik kreeg een ongelooflijk lief, mooi appje van een vriendin van mijn moeder maanden later. Want ik zat daarmee. Ik heb mijn moeder dood laten gaan. Ik had er ook nog één keer kunnen rennen. Weet je, dat gevoel. En tante Corrie, dat is de vriendin van mijn moeder, die appte mij. Zegt, ik was afgelopen week bij twee vriendinnen van mama en mij. En de een zit in een verpleeghuis, die kan eigenlijk niks meer. En de ander, nou ook, weet je, een beetje het soortgelijk verhaal.
Yeah.
En zegt, jouw moeder is echt zeg maar, op een soort van dat hoogtepunt gegaan. Yeah. Weet je, in al haar decorum. Ja. Mijn moeder was een hele mooie vrouw, een mooie maquillage en de nageltjes. En dus mama is niet dood gegaan terwijl ze Alzheimer of weet je, aan het dementeren was. Of echt.
Ja, dat is er bespaard gebleven.
Ja, ja. En nu ook, weet je, ik heb zo'n leuk contact met haar vriendinnen. Ik zei, heeft ook een leuke vriendin. Ja,
met tante Corrie.
En was je erbij toen ze overleed?
Nee, ik was trouwens net buiten, ja.
Ja?
Ik was even naar buiten gelopen. En ik kwam, ja, ik vond het wel typisch.
Dat hoor je vaker, hè?
Ja, ja. Maar ik had ook een hele sterke band met mijn moeder. Maar dat was ook goed. Want ik heb mijn papa meegemaakt, de laatste ademhaling. Ik vond dat wel heftig. Want dan denk je, oh, dit is de laatste. En dan 3 minuten later, weet je wel, nog één. Dus dat is mij wel bespaard gebleven. Ook dat die blik. Ja. En ja, weet je, we hebben het gevierd, haar leven. We hebben een mooi afscheid kunnen nemen. Ze is begraven in de kerk die allang niet meer als kerkdienst doet. Maar mijn moeder gaf rondleidingen in Etten-Leur over Vincent van Gogh. Want Vincent van Gogh is daar zijn carrière begonnen. En zei van... Mag je?
Etten-Leur. PVV-stemmers. Vincent van Gogh, you name it. Etten-Leur heeft het.
Daar is hij officieel geregistreerd als kunstenaar.
Okay.
En zijn vader was daar dominee. Of heet dat dominee? Zoiets? Iemand van de kerk? Ja.
Geweldig.
Dus dat was zijn kerk. Dus die kerk heet nu inmiddels de Vincent van Gogh-kerk. En die is expositieruimte. En we hebben gewoon kunnen regelen dat mijn moeder daar de afscheid was. Dat is een prachtige locatie.
Ja. Wat mooi.
Ja.
Gosh.
En, dus dat geeft wel troost.
Maar hoe is het? Jij sprak er elke dag, een paar keer per dag.
Ja,
hoe is dat als dat dan opeens weg is?
Ja, dat heb je gewoon elke dag. Ik heb dat nu hier naartoe. Dat je denkt, oh ja, even laten weten aan mama, weet je. Maar nou ja, ja. Ik heb dagen bij dat het goed gaat. Dagen bij dat het niet goed gaat.
Ja.
Maar goed, ik mis haar humor, haar wijsheid. Dat ze mij tot rust kon krijgen, weet je wel. Ja. Dat, als ik met allerlei plannen had of wat dan ook. Ze even alles kanaliseerde voor mij. Van, zou je dat nou wel doen? Is dat wel handig?
Grappig, ik heb deze leeftijd nog steeds je moeder nodig. Ja, ik kan Milou zich helemaal niet voorstellen. Die denkt, nee, op een dag heb ik dat allemaal niet meer nodig.
Mijn moeder zei nog steeds tegen mij, Mirjam, zou je een muts optrekken als het koud was?
En Bar, jij zat net op nog steeds in tranen. Wat raakt jou dan zo?
Ja, dat je tegen je moeder moet zeggen dat ze doodgaat, dat raakte mij zo. Dat lijkt me zo heftig.
Ja, dat was het ook.
En intiem en eng en ja.
Maar ik vond het ook wel mooi aan de ene kant. Want ik denk, nou ja, ik was erbij toen jij mij het leven gaf.
Ja.
En nou mag ik erbij zijn als jij gaat.
Ja.
Dus dat vond ik wel mooi.
Jezus.
Ja.
Ik vind het ook een dappere keuze van jou.
Ik had niet zo heel veel keuze. Was het dat of misschien dat ze...
Nee, ja, precies. Maar het was niet echt een keuze. Maar toch, je moest toch een beslissing nemen van nou nog een keer dan of niet. Dus ik vind het ook heel erg dapper.
Ja, was het ook. Ja. Dat vind ik eigenlijk ook van
mezelf. Ja, heel dapper.
Maar ook, dat had ook te maken dat ze dat tegen mij zei. Hè? 2 of 3 weken daarvoor dat ze dit nooit meer mee wilde maken. Dat resoneerde wel in mijn hoofd. Wat ze toen zei.
Ja. Nee, goed gedaan.
Dus we hebben een mooi afscheid kunnen nemen. Ze was er nog bij.
We hebben nog een verschrikkelijk onderwerp. Jouw kinderen. De vader van jouw kinderen is een Palestijn.
Oh, ja. Oh, ik schrik ervan.
Ja, nee.
Wacht even.
Nee.
Ik heb 2 kinderen van 2 verschillende vaders. Hè?
Ja, sorry. Okay. Leg uit. Maar we hebben het over Jasmine, jouw dochter. Die woont in Dubai.
Ja.
En die was wel heel erg overstuurd natuurlijk van Gaza en alles.
Heel erg.
Heel erg.
Ik zal je vertellen, ik kreeg een berichtje binnen van een vriend van mij. En een bericht over Hamas en Israël. En ik begreep het niet. En dus ik heb meteen, weet je, toen ik even online kijk wat er aan de hand was. En ik heb gekeken. Ik geloofde mijn ogen niet. Ik denk, dit kan niet, weet je wel. Dus ik meteen, toen ik mijn dochter appte.
Ja.
Nou, die was totaal overstuur. Want die wist ook wel van, ja, de wraak
komt eraan.
Wat er nu gaat gebeuren. Het is, maar dit had niemand verwacht dat het zo ernstig zou zijn.
Nee.
Nee.
De aanval had ook niemand verwacht natuurlijk.
Nee, nou
je hebt
ook
lang gewoond, hè?
Oh, 3 jaar, ja.
Waar woonde je eigenlijk?
Waar heb jij gewoond?
Tel Aviv.
Oh, Tel Aviv.
Ja.
Oh.
Zeg maar een beetje in de PC Hoofdstraat. Echt hard. Downtown de Tel Aviv.
De PC Hoofdstraat van Tel Aviv.
Ja, echt. Dizengoff, ja.
Met deze Palestijnse man, de vader van Jasmine.
Ja.
Ja.
Ja, maar dat wist niemand dat hij een Palestijn was.
Want dat had niet gekund. Dat
nee.
Dat, nee. Nee. Hoe was het dan voor hem om daar te wonen?
Ja, hij had daar zijn eigen zaak. En hij is gewoon net nu ook, hij woont ook al 30 jaar in Etten-Leur. En hij heeft nu een best wel succesvol restaurant.
En is nog steeds jouw man?
Nee, is mijn ex.
Oh, jouw ex,
nee,
ja.
Mijn lieve ex. Ja, lieve papa van Jasmin. En hij heeft nog 2 dochters gekregen later. Ik heb ook heel leuk contact met zijn vrouw.
Leuk.
Ja, dat gaat heel goed. En hij kwam naar Nederland 31 jaar geleden. En wat hij nu voor elkaar heeft gekregen met het restaurant is al ongekend. Als je de taal niet spreekt en noem maar op. Maar iedereen kent hem ook gewoon een hele... Ja, ik ben gewoon trots op hem. En dat heeft hij in Tel Aviv ook voor elkaar gekregen. Alleen hij leefde daar onder een pseudoniem.
Ja?
Zeg maar een Israëlische naam.
Oké.
Okay. Ja, want zijn Arabische naam die had hem wel verraden anders. Dus ik moest ook altijd net doen alsof hij een Israëliër was. Dat was best pittig.
Ja.
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 Maar ik ben ook vaak geweest in Gaza.
Ja, precies. Ja.
Heb je daar ook vrienden of kennissen? Of?
Ja, weet je, die familie van Hakim, dat voelt nog steeds als familie. Omdat het familie is van Jasmin.
Mm-hmm.
Ja.
En ik was een paar jaar geleden in Dubai toen Jantje net was geboren. Die kleinzoon. Jan Hakim heet hij.
Jan Hakim.
Ja.
Lief.
Toen heb ik ook een tante weer ontmoet. En nichtjes van haar, die, waarvan ik wel het bestaan wist. Maar die woonde toen al in in Abu Dhabi. En dan is het heel gek. Maar dan ontmoet je ze en dat voelt meteen als familie voor mij.
Ja.
Dat is, ja.
Maar hoe was het dan voor jullie, de oorlog in Gaza?
Hmm. Deze keer of al die andere keren?
Hoe is het nu? Ja.
Oh. Ja, want ik ben zelf namelijk gevlucht voor de tweede intifada. Maar goed, dat zeg je denk ik niet zoveel, hè? Nee. Nou goed. Ik ben gevlucht. Nou ja, goed, maakt niet uit. Hoe dat was. Ja, weet je, het is... Geen één huis van de familie, noem maar even, staat er overeind.
Mm-hmm.
En die hadden echt grote huizen en grote bedrijven.
Ja.
En die zijn best wel gefortuneerd. Dus het waren ook geen... Huizen met,
golfplaten, dakjes.
Ja, ik bedoel, daar woonden ze vroeger wel, toen ik daar was.
Ja.
En in eerste instantie zouden ze ook niet uit het noorden vluchten. Dat vonden ze niet nodig. Maar wat ik nu heb begrepen is dat ze heel lang schuilen in de school. Met z'n allen in het zuiden.
Wauw.
Ja, maar dat is wel één, zeg maar, ja. Oeps, sorry. Ik had er gewoon een boer van.
Maar die laten we er gewoon in, jongens.
Het is
zo is het leven. Ja. We huilen, we snotteren, we boeren.
Ja, precies.
Heel hard niezen. Zo meteen ook. Maar er is al één zeg maar, gezin al om het leven gekomen van 17 personen.
Een gezin van 17 personen?
Ja, vanuit die familie. Maar die familie is heel groot.
Ja.
En ik heb het nu over echte directe ooms en tantes en neven en nichten van Jasmin. En dan heb je natuurlijk ook een beetje achternicht. Dat is zo.
Ja.
Maakt het niet minder erg. Plus... Pas geleden werd... Ik zit te borrelen, ik zit niet te boeren. Dus geen water drinken.
Jongens, Mirjam is aan het intermittent fasten. En er komt van alles los in je lichaam. Maar er komt vooral heel veel vet los, wat helemaal aan het verdwijnen is. Ja. Vertelde je.
De juiste plaatsen.
Ja.
Wat zijn dan de juiste plaatsen? Maar Jasmin heet Aboulais met haar achternaam. En zij heeft een oom van haar vader... Dat is Isdin Aboulais. Die is pas geleden geïnterviewd door Piers... Heet die idioot nou? Op de BBC Piers Mason? Ja, nou ja.
Weet niet. Maakt niet
uit. Dat is zo'n heel bekend praatprogramma. En die man die heeft in 2014 is er een bom gevallen op zijn huis. Hij is arts. En toen zijn zijn 3 dochters en zijn nichtjes zijn om het leven gekomen.
Jezus.
En die man, ja. Maar die man die geeft nu lezingen all over the world om vrede te prediken. En er is niemand die... Volgens mij heeft hij zelfs genomineerd geweest... voor de Nobelprijs voor de Vrede. Deze man heeft alles kwijtgeraakt. En nog reikt hij hand uit aan mensen die hem dit hebben aangedaan. Omdat hij beseft... En dat hebben heel veel mensen die ik ken... En ook weet je, mensen die daar wonen. Ook mensen die ik ken uit Israël. Iedereen wil maar één ding. In alle rust leven, toch?
Ja.
Dus wat heeft het voor zin om altijd maar met die haat te leven?
Ja.
En dat probeert hij constant uit te stralen en met mensen te overtuigen. Nee, ik kan het ze niet kwalijk nemen. Je moet het zien binnen de context. Ja, tuurlijk is hij verdrietig. Tuurlijk was hij boos. Tuurlijk was hij. Maar weet je, liefde is alles. Hou op, weet je. Hou op met dat. Wat er nu ook gebeurt met het antisemitisme hier in Nederland. Ik hoor echt gewoon, ik moet er gewoon van overgeven.
Ja.
Echt, ik kan het niet aan. Weet je, het heeft niks te maken met Gaza. Hou eens op, jongens.
Nee.
Laat mensen met rust.
En de overwinning van de PVV. Ja. Ook heel fijn.
Zwarte bladzijde, ja.
Nee, ja, fantastisch vinden we het bij ons in Brabant. Nee.
Ja, nou, bij jullie hebben 1 op de 3 PVV gestemd.
Ja. Ja. Maar, ja.
Hoe vind je dat?
Ja, ik was gechoqueerd. Maar weet je wat ik altijd zeg? En het klinkt ook weer heel tegenstrijdig en paradoxaal. Maar ik heb in Israël gewoond. Ik weet wel hoe mensen zijn. Weet je, als je kijkt... Ik zeg altijd... Ik heb... wat moet ik dan uitleggen? Als je een PVV'er... Weet je, dan heb je een bepaald beeld bij. Hebben we allemaal.
Ja.
Maar dat zijn wel vaak mensen... Op het moment dat de Syrische vluchtelingen naast hen komen te wonen... staan ze als eerste klaar met een kwast in de hand om de kinderkamer te verven.
Mm-hmm.
Weet je wel, ze moeten het zien en ervaren, denk ik
ja,
wel eens.
Ja, ja, ja. Het is angst.
Ja.
Ja.
Voor het onbekende.
Toen ik in Israël woonde als niet-Joodse vrouw... en ik was mijn man zogenaamd Israëlier... en dan, ik was dan ook zwanger... en dan ging ik wel eens met hem mee naar zijn werk... En dan kwamen we in de den area, zeg maar een kakkerig gedeelte van Tel Aviv. Nou, dan mocht ik bij hoge uitzondering wel eens op een stoel zitten in de keuken... om te wachten tot mijn man klaar was met zijn werkzaamheden. Want die repareerde koelsystemen. Maar als ik dan in de Tikva kwam, ik zeg maar een soort van... Ja, mag ik, sorry, maar een soort van achterbuurtachtig, zeg maar PVV-achtig toestand. Weet je wel, iedereen anti-Palestijn. Ik werd met zoveel liefde ontvangen. Maakt dus niet uit dat ik niet Joods was. Ga zitten, wil je thee? Je moet eten, weet je wel. Allemaal in de bril. Echt super lief.
Ja, oké.
Okay, dus dat kan ik wel loskoppelen van elkaar. Het is niet zoals ik bij definitie een PVV ontmoet. Ik denk, ik moet jou niet, totaal niet.
Nee.
Maar goed, het is...
Nee, we denken ook, misschien weten ze ook niet precies waar ze op gestemd hebben. Dat vragen we ons ook af of ze het partijprogramma wel gelezen hebben.
Ik denk dat ze vooral... ja, weet je, ze worden gewoon zand in de ogen gestrooid door...
En afgezien van mensen daarop op hebben gestemd, is het gewoon heel eng dat hij nu de grootste partij is geworden. Van, je kan nog die mensen kwalijk nemen, maar dat, afgezien daarvan, omdat ze misschien niet eens weten waar ze op hebben gestemd. Ja. En ook inderdaad bang worden gemaakt door hem en door andere extreemrechtse partijen. Is het vooral heel eng dat hij nu de grootste partij is.
Zoveel dus mensen beseffen niet wat dat betekent. Hè?
Nee, nee. Nee, ik zag ook vanochtend of vorige week... Een quote van mensen willen vrijheid onder een fascistisch systeem. Succes.
Dat... Ik zag ook in The Guardian zag ik zo van extreem rechts gewonnen in Nederland. Ja. En het artikeltje daaronder, voorpagina, was over Orbán in Hongarije.
Ja,
en dat die de hele media aan het afschaffen is. En dacht ik, wow, dat is eventjes alleen.
Nou, dat hoop ik echt dat mensen dat in gaan zien. Dat Orbán, wat hij betekent, dat wilde soort vergelijkbaar is, hoe je het ook bent of keert.
Ja. Ja.
Ik bedoel, ik heb een hele erge nachtmerrie gehad de afgelopen weken. Dat ik echt bestookt werd door bruinhemden. Hoe zeg je dat?
Ja.
Echt gewoon door zo'n neonatie wat achterna gezeten. Oh, ik waar komt dat nou ineens vandaan? Maar
goed. Nou, de hele wereld voor rechts gewoon.
Ja, dat is toch bizar?
Ja. Dit is inderdaad wat gewoon de Amerikanen een aantal jaar meegemaakt. Ja. En misschien weer gaan meemaken.
Weer gaan, precies.
Ja, en wat in Italië, in het Hongarije, daar leven wij nu ook gewoon in.
Ja,
en eigenlijk zouden we niet verrast moeten zijn. Maar...
Nee, eigenlijk niet.
Maar toch, ook weer...
Ja, maar dan zat ik vorige week weer naar Galit en Sophie te kijken. En er zitten allemaal mensen aan tafel die het er totaal over eens zijn dat links moet winnen. Dat vind ik dan eigenlijk ook wel een beetje vreemde gewaarwording.
Ja, dat is een vreemde gewaarwording, is ook raar.
Dat is misschien, denk ik... Oh, oké, is dat dus de consensus hier? Ik ben het ermee eens, ik persoonlijk.
Ja.
Maar ik vind het heel raar dat er dan Jeroen Pauw en Raoul Heertje... en die leuke Sofie Hilbrand, dat is allemaal met elkaar. Dat is het uitgangspunt.
Ja.
Het moet wel links worden, anders
dan hebben we het
de rest
BNN,
is abnormaal.
Dat is de BNN-vara.
Ja, klopt.
Dus,
klopt. Ja. En toch denk ik, het is wel nationale televisie.
Ja, maar ga je mensen echt aan tafel laten die zeggen... inderdaad, we willen geen islamitische scholen?
Dat is misschien wel extreem, maar er zit van alles tussen. Hè?
Precies, er zit nog wel van alles tussen.
Ik moet echt vaak uitleggen aan mensen in mijn omgeving. Hè? Ik kom dan uit Brabant, ik kom dan uit de provincie. Zoals
dat gaan we het zo nog even over hebben.
dat die mensen van Extinction Rebellion, dat het echt geen rare motherfuckers zijn.
Ja.
Maar het eerste beeld dat ik had van iemand van Extinction Rebellion... was die man met die talkshowtafel bij Bo.
Ja.
Dat ik denk, wat doe jij? Wist ik veel wat dat was?
Ja, wakker schudden. Het is allemaal een beetje onelegant, maar het is wel wakker schudden.
Ja. Maar goed, dan ben ik pas later achtergekomen. Ik heb me vooral in verdiept toen jij...
Maar ik heb wel het gevoel dat we helemaal van vooraf aan weer kunnen beginnen.
Echt serieus,
Stop fossiele subsidies. Het momentum was er even, maar...
Ja.
Echt terug
oh,
naar...
Oh, en Barbara, toen wij jong waren, wij zaten echt te wachten. Oh, wie gaat er winnen? CDA, PvdA, VVD. Ja. Kun je niks meer voorstellen? Nee. Al die rare splitten.
Ja, Keurige van Acht en Den Uyl. En
die leuke Janmaat, gezellig.
Ja, we hadden ook een Janmaat. Ja. Ik had laatst toen leuk, Trump kwam, daar zat ik met Femke nog. Oh, toen zagen we een foto van George Bush. Oh, Bushy, waar is lieve Bushy gebleven? Het wordt nog steeds erger.
Oh.
Ja. Jezus. Nou, we gaan maar een fragment voorlezen.
Oh, ja, gaan we reten.
Eerst even naar de sponsor. Oh, nee. Oh, reten ben ik helemaal vergeten.
Ja, we kunnen wel de PVV reten.
Laten we de PVV in onze reet stoppen. Ja, ja. Dan zijn we heel snel klaar
mee. Ik heb een nul. Ja.
Een nul.
Een min één.
Ja. We gaan even naar onze sponsor. Een paar jaar geleden was de Saar-redactie heel anders ingericht dan nu. We hadden een aantal andere kleine titeltjes ook nog erbij. En er zaten hier soms wel 10 mensen per dag te werken. We zijn nu een veel kleiner team. Maar voor dat team had ik dus zo'n heel groot professioneel koffieapparaat gekocht. Die de koffiemolen zo maalt en dan de kopjes zo uitspuugt. Maar op een gegeven moment waren we met veel minder mensen. En dat apparaat begon een beetje kuren te krijgen. En misschien kunnen jullie het apparaat nog wel herinneren. Want hij kwam heel vaak voor in de podcast. Dan hadden we lekker een kopje koffie gemaakt voordat we de podcast gingen opnemen. En dan hoorde je op een gegeven moment op de achtergrond zo... Brrr, en dan was hij zichzelf aan het schoonmaken. Nou ja, hoe dan ook. Het was een veel te groot en zwaar apparaat voor het kleine team wat we inmiddels zijn. Dus moesten we op zoek naar een nieuw koffieapparaat. Nou ja, ik vind duurzaamheid heel belangrijk. En ik had geen zin om hier met 4-5 mensen elke dag allemaal van die aluminiumcupjes te gaan gebruiken. Nou, het fijne is dat nu de koffiejongens er zijn. Die hebben zowel privé als zakelijke abonnementen. En het leuke is, ze hebben een heleboel verschillende koffiesmaken. Dus iedereen op kantoor kan een beetje zijn eigen smaak doorgeven. En nu bestellen we dat. Het wordt met de fietscourier gebracht. En wat echt super fijn is aan de cupjes van de koffiejongens. Het is gemaakt van plantaardig materiaal. Dus geen aluminium meer. Het is echt 100% biologisch. Het is helemaal afbreekbaar. Je kan die cupjes zelfs op de compost erop gooien of bij het groente- en fruitafval doen. Dus ik zou zeggen, ga eens even kijken op www.dekoffiejongens.nl/desaarpodcast. En met de code desaarpodcast kan je 2 keer €5 korting krijgen op de eerste 2 bestellingen van je abonnement. Je kan het ook even nalezen in de show notes. Nou, daar zijn we weer. Milou, mag jij nog voor 1 keer een fragment voorlezen van een column van Mirjam?
Ja, leuk. Dat is
een mooie stem.
Dankjewel. Terwijl de novemberwind om het huis huilt, wil ik toch nog even terugkomen op de zomer. Hele eilanden werden weggevaagd door bosbranden. Er vielen hagelstenen uit de lucht, zo groot als golfballen. Honderden mensen waren op zoek naar een veiliger bestaan en verdronken zonder naam. Zonder graf, zonder afscheid, anoniem. Alsof ze nooit hadden bestaan. Aan de oorlog tussen Oekraïne en Rusland kwam ook maar geen einde. Maar niets riep zoveel reacties, zoveel emoties, zoveel oeverloos gelul op als datgene wat er gebeurde binnen de ring van Amsterdam. Van Moof was failliet. Ja, oh ja. Ik weet nog precies waar ik was toen ik dit nieuws tot mij nam. Thuis op de bank in Brabant. Starend naar de voorpagina. Van Moof failliet. Ik greep naar mijn hart en schreeuwde het uit. Hoe krabbelen mensen weer op na zoveel rampspoed? Ten einde raad rende ik jankend om het leed dat Amsterdammers trof naar buiten. Mijn oude buurman van 84 ving mij op. Nadat ik in horten en stoten vertelde waarom ik zo overstuur was, keek hij mij met een schuinhoofd aan. Failliet? Van Moof? Was dat?
Ja, was dat.
Was dat? Oh ja. Het was ook wel een spektakel. My god, allemaal van die juppen. Zo, ik weet niet hoe dat tegenwoordig heet. Met die dure fietsen. Dat is al helemaal verbouwereerd voor het hoofdkantoor van Moof. En de app dan? Wie gaat dan de app vernieuwen?
Anders die een app.
Maar zijn er, of is dat een randstedelijke vraag? Zijn er veel van Moofs in Etten-Leur? Bestaat
nee,
het niet? Okay.
Nee.
Stella Bikes.
Ja.
Ja. Dat is gewoon een Stella Bikes.
Dat is gewoon een fiets.
Ja, ik zie hier gewoon ook die hele
met
dikke fietsen. Die
knaap.
Dikke fietsen. Fatbikes.
Fatbikes. Ja, fatbikes. Ja.
Die zie je bij ons ook niet.
Nee? Oh,
ik heb de eerste bakfiets gesignaleerd afgelopen zomer. Als Nederlands.
Er is een bakfiets gesignaleerd in Etten-Leur.
Ik had een aantal jaar geleden de knaapfiets. En dat is, volgens mij is dat ook een fatbike. Maar in ieder geval met inderdaad hele dikke banden.
Ja.
En dat was een paar jaar geleden. Maar het was grootste blok aan mijn been ooit. Want elke ochtend was ik helemaal blij als hij er nog stond.
Ja?
En hij is ook 3 keer gestolen. En
och.
Ja, en elke keer die verzekeringen en dan die sloten. Het was echt, ja, nooit meer zo'n dure fiets.
Nee.
Echt verschrikkelijk. En dan, en ja, gewoon de hele tijd alsof je met een heel duur horloge los om je pols
had.
Zo voelde het altijd.
Ja.
Dat ik de volgende ochtend wakker werd, dacht, oh yes, hij staat er nog. Nou, zo ongezond.
En nou heb je echt zo'n kroegfietsje.
Nee, nu heb ik echt gewoon een hele tweedehands.
Oh ja.
Kroegfietsje. Ja, kroegfietsje. Ja, gewoon voor heel laag bedrag gekocht.
Maar ik vond het zo grappig, want toen in die maanden, weet je, van Move, ik denk, ja, het stond op alle voorpagina's. Het is natuurlijk een beetje het algoritme wat ik zelf ook in zit, dat weet ik wel. Maar het werd ook wel aan mij gevraagd. Weet je wat een Van Move is? Weet je wel?
Van Move.
Ja, Van Move. Nee, dat is een fiets. Oh, is dat een fiets? Ja. Dat is, nou, het domineert echt wel het nieuws.
Ik moet zo lachen, want dan geluid je dat. Als je hem open doet. Jij kijkt me onbegrijpend aan.
Oh ja, ja, dat geluid.
Je hebt ook de podcast Schaamteloos Randstedelijk. Die begint met dat geluidje. Zo.
Oh, is dat een geluid?
Ja, als je met de app dan je fiets open doet.
Oh, oké. Okay, ja.
Ik denk, waarom zou je met je fiets open willen doen met een app? Daar heb ik ook geen idee van. Ik heb nooit zo'n ding gehad. Maar
goed, er zijn gewoon heel veel dingen. Weet je, daar heb ik het wel vaker over gehad. Dat speelt bij ons totaal niet.
Noem maar nog eens een paar. Ja. Heerlijk.
Ja, ik zit wel eens bij Havermelk Elite op die Instagram-account te kijken.
Ja.
Ja.
Ik weet echt 9 van de 10 keer niet waar ze het over hebben.
Ja? Het wordt wel veel havermelk gedronken.
Wat? Nee.
Nee. Oh, ja.
Wat? Ik zou geen eens weten, lieve schat, hoe het eruit ziet of hoe het smaakt.
Oh. Je hebt het net in je koffie gehad. Je had havermelk in je koffie.
Je koffie eigenlijk heel vies.
Echt?
Ik denk, is ze vergeten om er koffie in te doen?
Nee, wat grappig.
Oh, dat smaakt echt raar. Oké, een beetje bang.
Oh.
Ja, wat maar,
meer? Noem ze nog een.
Nou, natuurwijn. Even serieus. Wat de fuck is natuurwijn?
Ja.
Drink jij natuur... Of oranjewijn? Heb je de
oranjewijn? Dat vind ik een overschat hipster ding.
Okay.
Natuurwijn... Komt men ook een beetje van terug?
Is toch niet te zuipen? Alle...
Het zit gewoon even heel in.
Dat drijven gewoon ik beesten wel dat... Insecten.
Ja, nou ja. Ik heb een vriendin, dus die wijnmaker is. Die vindt het ook een wanproduct. Die
snapt
dat echt niet. Maar ik zie wel in de wat hippere restaurants dat ze het tandje laten. Dat niet alles meer helemaal troebel is en oranje en zo. En ik ben wel... Eerst om te zeggen van, je zoekt maar wat lekkers uit, maar ik wil niet te naturig. En dan krijg je wel heel interessante, leuke en getekende etiketjes, maar het smaakt wel wat klassieker.
En hoe kijk jij daarnaar dan als een vrouw uit Etten-Leur van naar al deze randstedelijke ontwikkelingen en hypes?
Ik denk dat het een beetje anders is nu ik 55 ben dan toen ik jonger was. Want als je weer jonger bent, dan wil je er eigenlijk ook allemaal precies weten. En het drinken en het proeven en het ervaren en het, weet je wel, het importeren naar waar jij vandaan komt. Maar ja, inmiddels, ik kijk gewoon, ik denk, jongens, waar zijn jullie mee bezig? En weet je, ik vind het leuk en het hoort er ook bij. En sommige dingen komen ook onze kant op gewaaid.
Zoals?
Soft ijs.
Soft ijs? Nee. Je hebt het laatst over de pokeball gehad.
Dat is inmiddels al ingeburgerd. Even nadenken.
Maar dat was hier al 15 jaar geleden, toch?
Ja,
of 10 jaar of zo.
Even nadenken.
Misschien dat jullie al voor 10 jaar allemaal aan de natuurwijn naar de haven.
Dat zou ze best wel eens
kunnen. Ja, dat zou heel goed kunnen.
Ja, ik zit nou meteen te denken aan eten en drinken, maar... nee, ik zou het zo snel niet weten.
Nee, joh.
Nou ja, ik denk dat sowieso podcasts beluisteren.
Oh ja?
Wat minder voorkomt in de provincie.
Oh,
denk
oh ja.
Ik. Wel
jou nog een markt te winnen.
Onze generatie, zeg maar 50 plus.
Ja.
Daar zijn maar weinig vrouwen die... Ik ken die luisteren als ze luisteren naar de voor de hand liggende podcasts, zeg maar.
Ja. Nou, er zijn er een paar die luisteren naar de Saar-podcast. Want we krijgen regelmatig dus te horen dat we te randstedelijk zijn.
Ik wou net
zijn.
Zeggen, te kracht te horen. Ja, dat krijg je ook vaak te horen.
Ja, en dat vind ik, daar hebben we het al vaak over. Vind ik dat dan heel grappig. Want een keertje iemand uit provincie. En dat is, nee, sorry, welkom Mirjam. Maar dat vind ik natuurlijk prima. Alleen ja, we zijn nou eenmaal... Ja, we zouden zelf ook schaamteloos randstedelijk 50 plus kunnen heten of zo. Dat is wel wat we zijn.
Ja, maar dan denk ik, weet je, als ik naar, ik zeg maar wat, in Brabant, als ik naar afspreek met een vriendin in Den Bosch, binnen no time heb je het over, ken je die, weet je wel, je bent toch altijd, en dat gebeurt hier ook, weet je, jullie kennen elkaar, jij kent haar moeder toevallig, maar je hebt altijd, want als je op zoek gaat naar overeenkomsten, dan wordt ook besproken, ik denk, dat is toch niet zo randstedelijk, als je elkaar kent.
Nee. En we nodigen graag leuke actrices, schrijfsters, cabaretières. Mediatypes, die wonen bijna allemaal in Amsterdam. Ja, ken precies. Ik ook niet helpen.
Nou, ja. Ja. Ja, maar het is ook wel typisch eigenlijk. Hè? Want ik heb er wel eens overwogen om richting de Randstad te verhuizen. Dan dacht ik, ja, dat meer carrière mogelijkheden. Is ook echt wel zo, denk ik, in wat ik doe.
Ja. Ja. Ja.
Nu, weet je, ik zit twee uur in de trein heen, twee uur in de trein terug. Ik vind dat leuk. En ik hou van in de trein te zitten.
Ja.
Oh ja?
Ja, vind ik heerlijk.
Vind ik ook heerlijk.
Ik ook heerlijk.
Ik denk, als ik iets moet doen, ik pak gewoon de trein naar Maastricht en weer terug. Nee, liever de trein, want daar zit
ik kan me
dan
ook heel goed concentreren. Ja. Ga ik lekker krantje lezen, lekker werken. Want je kan niet opstaan. Ik ga thuis de hele tijd opstaan, Ja, prikkels. Heet het afgeleid. Want dan zit je zit gewoon.
Ja, ja, en de Thalys is helemaal te gek. Geen bereik, geen wifi, gewoon niks. Je zit in die tunnel bij Rotterdam en zo.
Ja.
En gewoon,
ik ging trouwens wel dinsdag naar Groningen voor werk. Heb ik 6 uur over gedaan.
Nee,
heen en terug of heen?
Heen. Het was, ik ging om 3 uur. Ja, ik ging om 3 uur weg van huis en ik kwam om 5 uur, om 8 uur aan.
Holy
alle treinen
shit.
vielen uit en zo. Dat was minder prettig, maar goed. Fijn. Maar je hebt overwogen om naar de Randstad te verhuizen?
Ja. Ja. Ik denk dat zeker als je een soort van in de media werkzaam bent, er is gewoon veel meer te doen.
Ja.
Je hebt veel meer bureaus, je hebt veel meer gewoon commerciële.
Ja, want jij schrijft, hè?
Ja, en ik strip. Nee. Ik heb zo'n strip.
Paaldansen.
Ja, paaldansen.
Ja, ik betaal het beter dan schrijven.
Ja.
Ja.
En
Maar toch niet, omdat je wilde toch niet dat doen, omdat je gewoon...
De Randstad vind ik wel een beetje een grote stap.
Ja, dat snap ik.
Ja. En daar moet ik ook wel heel eerlijk bij zeggen. Nu mijn moeder is overleden, heb ik eigenlijk niks meer met... Weet je, ik zou in principe gewoon... kunnen verhuizen naar waar ik wil.
Ja.
Ja.
Want je dochter woont in Dubai, je zoon woont in Den Bosch. Helemaal.
Ja. 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 Moet ik alleen mijn vriend nog meekrijgen. Ah ja, goed dat. Ik ben niet gebonden aan Etzel.
Nee. En we hadden het ook over in verband met de verkiezingen net voordat de podcast begon. Weet je, voor ons maakt het eigenlijk niet meer uit, zeiden we. Wij kunnen wonen waar we willen. We hebben ook al een heel vol leven gehad. Er gaat nog heel veel komen, maar ik heb wel zoiets van... ik heb een koophuis met het overwaarde. Ik heb geen pensioen, maar er kan mij eigenlijk niet zo heel veel gebeuren meer, heb ik het gevoel.
Mm. Wow, wat heerlijk.
Ja, natuurlijk, ja. En ik maak me heel veel zorgen over jouw generatie, die van mijn kinderen. Wat er allemaal nog kan gebeuren. Maar bij het meeste denk ik, ik doorsta die storm wel. Maar ik denk niet alleen aan mezelf, maar...
Ja.
Dus ik vind het nog steeds even erg dat Wilders er zit.
Ja.
Ja.
Maar het is wel fijn dat je nu zo vrij bent. Je moeder is overleden, je kinderen zijn uitgevlogen. Ja. Je kan gaan staan waar je wil.
Ja, dat is wel zo.
Ja.
Het zal wel leuk zijn als je hier komt.
Ja.
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 Je bent heel welkom.
Er moeten ook leuke mensen in de provincie blijven wonen. Ja. Ja.
Ze vinden mij al zo rare daar, volgens mij.
Oh god, daar gaan ze weer. Goed, laten we naar het hoofdonderwerp gaan.
Krijg je dan weer haatmailtjes, Barbara?
Ja. Maar ik ben het gewend.
Barbara is hartstikke geweldig, leuk, lief. En ze komt vanuit de grachtengordel, maar er is het niet. Als je weet waar ze vandaan komt, dat...
En ik heb een groot hart, jullie mogen er allemaal in.
Nou, hier, kom.
Echt waar.
Oh. Ja, we gaan het hebben over slutshaming.
Ja, slutshaming.
Oh ja.
Voor wie? Slutshaming, even iets voor de luisteraars met gehoorapparaatje. Ja, ga.
Ja, we beginnen eigenlijk bij jou, want jij wilt er graag over hebben.
Ja, met jou, want daar ken ik jou dus van. Van dat ene filmpje. En ik denk dat heel veel mensen dat in hun collectieve nog wel weten. Dat meisje op de Dam, die al die meisjes in een studentenvereniging, die werd geslutshamed. Daar ken ik begrip van.
Ja, misschien zou ik het even kort uitleggen voor de luisteraar. Ja. Maar ik was lid bij Vindicat in Groningen, een studentenvereniging. Wie kent het niet? En er was ik van 2015 tot 2017 lid. En ik merkte daar heel snel dat meisjes waren een hoer en de jongens waren stoer. En ik heb daar eigenlijk 1,5 jaar lang constant te maken gehad met dat slutshame. En dat betekent eigenlijk dat je een meisje of vrouw voor slet uitscheldt. En dat nam echt ernstige vormen aan van groepen jongens die dan met z'n allen een lied gingen zingen over het laagste meisje van het jaar. En dat was ik dan. En het ging eigenlijk heel erg... Ja, dus dat... Het ging meer dan alleen zeggen, hey slet. Wat dan natuurlijk, ik bedoel, redelijk absurd is. Maar het was heel heel veel groepen die zich tegen vrouwen keerden steeds.
Was je daar toen al bewust van, toen het gebeurde, daarvoor al of tijdens?
Ik vanaf de eerste week zeiden veel vrouwen, ouderejaars, tegen mij... Ja, je moet wel oppassen wat je doet, want anders word je laag. Ja, dat heet zo dan, dus een slet. En tegen alle mannen werd juist op de eerste dag van de ontgroening geschreeuwd... alle vrouwen zijn hoeren en neuken zoveel mogelijk. Dus tegen mannen werd gezegd, neuk zoveel mogelijk. Lijkt me ook trouwens helemaal geen pretje. Maar en tegen vrouwen werd gezegd, doe het niet. Want dan ben je een slet. Dus ik dacht ook altijd maar, met wie moeten de jongens dan?
Neuken.
Ja, 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 precies. Ja. En nou ja, en ik heb daarna na anderhalf jaar werd er zo gek van. Ja. En ik kreeg er zelf dus heel veel mee te maken. Maar eigenlijk heel veel vrouwen om me heen. Mm-hmm. En altijd als ik jongens erop aansprak, en trouwens ook soms vrouwen of meisjes, krijg ik altijd te horen, ja, maar het is maar een grapje.
Oh ja,
en ik dacht steeds, ja, maar het is niet grappig. En nee, dat deed jij ook. Het is gewoon een slap excuus om mij te intimideren eigenlijk.
Ja.
En toen na anderhalf jaar was ik er zo ongelooflijk klaar mee. En omdat niemand luisterde, had ik het gevoel van...
Er gebeurde niks.
Nee. Er gebeurde nooit iets. Nee, volgende week gaat het over een ander meisje. Nee joh, het is een grapje. Joh, zo gaat het hier al lang. En allemaal totaal niet... Ja, gewoon absurde redenen. En toen heb ik een filmpje gemaakt. En dat op Facebook gezet. Een anderhalve minuut durende video. Met erop dingen die ik naar mijn hoofd geschreeuwd kreeg. Dus inderdaad slet. En waarom ben ik een hoer? En dat filmpje heb ik toen op Facebook gezet. En dat ging viral.
Ja,
en tegen mijn verwachting in. En,
okay,
en dat filmpje heeft toen letterlijk mijn leven veranderd. Want ik moest daar weg. Want ik was niet meer veilig. Ik werd uitgekotst.
Je ouders werden ook bedreigd of zo, toch?
Ja, of online. Ja. Heel veel reacties en dreigementen. Doodsbedreiging heel veel gehad.
Jezus.
Ja, echt afschuwelijk. En ik was 21 en toen dacht ik moet terug naar Amsterdam, waar ik vandaan kom. Ik bedoel, het was niet meer echt een keuze, maar het was heel verdrietig, omdat ik mijn hele leven daar kwijt was. En ik ging nogal op een heftige manier weg. En
had je daar medestudenten die met jou meegingen, in de zin van, die jou helemaal begrepen waar je mee bezig was, die achter jou stonden? Of viel dat tegen?
Eigenlijk heeft niemand van ook van mijn vriendinnen niet, maar niemand van überhaupt het koor zich... Of van vind ik had zich ook uitgesproken. Mm-hmm. Niemand. Eigenlijk haat iedereen me juist des te meer. Want hoe het gaat bij corpora is dat het is... Wij zijn met z'n allen en niet kritisch zijn. En al helemaal niet tegen de media. En ik had wel een aantal vriendinnen die zeiden heel goed wat je hebt gedaan. En we steunen je daarin en we gaan je zorgen... Ja, we steunen je, maar je had eigenlijk Vindicat niet moeten noemen.
Oh,
dus
jeetje,
ja, dus eigenlijk, ja. En ik weet nog wel dat vrienden uit Amsterdam, die zaten juist de hele dag te reageren op iedereen die mij aan gewoon die haat over mij uitstort op Facebook. En die, toen dacht ik, wacht even, dit zijn dus verschillende vriendschappen. Mensen die in Amsterdam zitten, die echt voor mij gaan staan. En vriendinnen die dat misschien wel willen, maar ook niet durven, waar ik ook wel empathie voor heb. Zelfs.
Ja, die willen ook niet buiten de groep.
Nee, en dat begrijp. En daar kijk ik best wel met mildheid naar. En daar zijn ook wel een aantal van teruggekomen. En ik begrijp het, dus, maar dat heeft wel heel veel pijn gedaan. Want daardoor raakte ik al mijn vrienden daar kwijt, van wie ik ook hield. En ik zou daar gewoon gaan studeren. En ik had daar een bijbaantje en een huis en vriendinnen. Maar ik bedoel, het was de beste keus ooit om weg te gaan. Ik bedoel, dat staat buiten kijf.
Heb je al nadat het filmpje viral ging niet vaak eenzaam gevoeld? Voelde je, of kreeg je echt wel... Volgens mij kom je best wel uit een steady gezin. Een goede... goed, weet je wel, dat ze jou begrepen, dat ze jou... Steunen. Ik kan me voorstellen dat ouders zeggen, ja, maar Milo, dan had je maar niet...
Ja, nee, lieve vraag. Nee, mijn ouders steunden me en mijn familie en eigenlijk iedereen hier in Amsterdam zei... kijk, ik zat in een soort tweestrijd. Want iedereen in Groningen zei, je bent gek, je bent een slet, fuck you. En juist tegelijkertijd zei iedereen die ik ken in Amsterdam en ook heel veel andere mensen in Nederland, wat jij hebt gedaan is zo goed en je bent onze held. En mijn vrienden uit Amsterdam zeiden juist, en ook mijn familie, wat je hebt gedaan is heel erg goed.
Ja, je bent een boekbeeld geweest van heel veel vrouwen uiteindelijk.
Nou, dankjewel. Ja,
voor mij wel.
Nou, wat lief. Daar heb ik op vertrouwd. Mm-hmm. Van, ik heb het bij het juiste einde. Maar dat moest ik wel tegen mezelf blijven zeggen. Omdat zoveel mensen zeiden, waar ik me al anderhalf jaar in begaf, met wie ik elke avond bier stond te drinken, dat ik slecht was. Dus dat was wel een soort mindfuck waar ik jaren daarna nog wel een harde klap van heb gehad.
Ja.
Van het verlies van het leven wat ik toen heb gehad. Ja. En hoe erg ik aan de schandpaal ben genageld. Ja. Dus wel veel last van gehad. Ja.
En posttraumatische.
Ja, wel.
Maar jouw leven is toen anders verlopen. Want jij studeerde iets heel anders, toch?
Ja. Europese talen en culturen. En dat deed ik gewoon omdat ik een studie wilde doen. Ik wilde vooral gewoon student zijn en bier drinken, zeg maar. En daarna ben ik... uiteindelijk is het, als je het zo kan noemen, een redelijk succesverhaal. En daar heb ik ook weer last van gehad. Omdat iedereen zei, jeetje, wat een succes. Terwijl ik ook verdriet had. Maar dat heb ik dus lange tijd genegeerd. Maar het is wel heel goed uitgepakt in de zin. Ik ben in een journalistiek beland. Mm-hmm. En dat gaat echt heel erg goed. Boeken schrijven. Ik zit hier. Ja. Ik schrijf heel veel stukken. En mijn carrière in die zin...
Heeft zich wel daar de focus op gelegd, toch?
Ja, ja. En ik kwam in een... Ik had vrienden uit Amsterdam. Maar ik ben ook juist heel erg in een queer community terechtgekomen. Omdat ik zelf ook biseksueel ben. Dus ik ben ook heel erg in groepen terechtgekomen waar ik heel erg in pas. Dus ik ben ook heel erg op mijn plek terechtgekomen. Dus het gaat eigenlijk heel erg goed.
Ja. Weet je wat mij opviel afgelopen podcast van Saar, toen jij er zat? Dat jij heel af en toe, weet je bent natuurlijk een stuk jonger, wat ouder dan ik dacht dat je was, 28, toch? Ja,
ik ben nu 28, ja.
Dat je af en toe die opmerkingen maakt, dan kreeg ik denk, hey Barbara, ga erop door.
Oh.
Want dan komt echt jouw, moet ik het zeggen, dat woke wat jij hebt, ja, waar ik heel erg van hou, naar boven. Maar wat voor jou heel natuurlijk is, dat jij daar niet op reageert. Zal ik een voorbeeld geven?
Ja, leuk.
Oh ja, ik ben benieuwd. Ja.
Met die demonstratie toen voor...
Klimaatmars?
Ja, met die klimaatmars, had je het over. En op een gegeven moment vertelde jij over Greta Grunberg.
Ja, Thunberg.
Thunberg. En goed, dan was natuurlijk een heel gedoe. Helemaal mensen. En jij maakte meteen zo'n opmerking. Ja, maar het kan toch hand in hand gaan?
Ja, waarom vind je dat? Waarom is dat eigenlijk
Ja, nou ja, goed, ik snapte wel dat mensen zeiden...
Nee, dat weet ik ook nog heel goed, die opmerking. En ik dacht ook later,
Het zat een diepere laag. En ik wilde van jou zo graag weten waarom jij vond... dat eigenlijk best wel oké was dat ze daar stond. Ja, nou, ik snap het wel, maar ik denk dat heel veel mensen dat niet snappen.
Nou, wat leuk dat je dat zo hier nog even benoemt en benadrukt. En waarom? Ik vind het ook leuk dat je mij vragen stelt en mij interviewt. Ik vind het juist leuk. Maar ik ben benieuwd, waarom raakte... Ja. Want jij wilde graag hier ook allemaal aanschuiven en bij mij hierover over hebben. En met Barbara natuurlijk. Maar en waarom raakte jou mijn verhaal? Waarom interesseerde jou dat? Over dat slutshamen?
Omdat ik... tot die tijd nooit bij stil had gestaan... dat heleboel dingen die voor mij zo vanzelfsprekend waren... die helemaal niet vanzelfsprekend waren. En toen zag ik dat die blonde vrouw met die blauwe ogen... die witte vrouw, mag ik het zo ook zeggen? Dan zeg ik gewoon...
Ja, tuurlijk. Ja.
Hè, waar ik mezelf mee kon identificeren toen ik jong was. Hè, je toch altijd wel wordt benaderd op een bepaalde manier. En die stond en die zei, waarom, wat is er mis met mij? Er is niks mis met mij, er is iets mis met jullie. En toen denk ik, dan wijf heeft gelijk. Ze heeft keihard gelijk. En toen ben ik anders gaan kijken naar mijn seksualiteit toen ik opgroeide. En hoe ik erin stond. En wat mij is overkomen. Wat onze vrouw, mijn leeftijd allemaal is overkomen.
Wat dan?
Nou, zoveel dingen die voor ons achteraf... weet je, wat jij te horen kreeg. Oh, laat gaan, weet je wel, niks. Ja. Geen aangifte doen, dus je werd aangerand.
Ja.
Jezelf een soort van schuldig voelde. Want ja, wat deed je dan ook om 2:30 s'nachts dronken op straat?
Ja.
Weet je?
Ja.
Opmerkingen naar je hoofd geslingerd krijgen. Dat je denkt, ja, hey meisje, we gaan die mooie benen naartoe.
Ja.
Jij begint net die podcast van, ga maar zitten. Maar jij maakt ook zo'n opmerking. Ik denk, ja goed, jij bent een vrouw. Maar dat vind ik...
Breng jij je mooie hoofdje daar maar niet over?
Ja, hier, ja. Waar kwam die nou vandaan? Even kijken hoor. Ja. Ik vond het normaal dat ik minder betaald kreeg dan mijn collega's toen ik jong was. Weet je wel, mijn bijbaantje. En dat... Pas door hoe vreemd het... Ik werd me daar allemaal pas bewust door deze dame hier aan tafel.
Jeetje, wat bijzonder om te horen.
Ja, maar ik denk niet dat ik de enige ben.
Nou, wauw.
Ik denk dat het een soort van... en het was ook een beetje de tijdgeest ook. Hè. Er kwam nog MeToo, kwam dat ook iets later, volgens mij.
Ja,
MeToo kwam iets later.
Ja.
Maar het viel allemaal wel in een palletje samen. En ik vind het gewoon gaaf om jou te zien.
Wat meer is leuk.
Dat, Starstruck.
Nee, dat betekent veel voor me. Dus dank voor je woorden. Dat,
Maar ik denk dat mensen ook moeten beseffen van onze leeftijd, vrouwen, dat jouw generatie...
Je mag boeren scheten alles.
Weet je, luister naar ze. Weet je, wat ik daar straks tegen Bar ook zei toen ik hier binnenkwam. Wij hebben al zoveel kansen gehad, Barbara en ik. En die hebben we allemaal gepakt of hebben daarnaast gepakt. Of we zijn... Maar weet je, we hebben al heel veel kansen gehad.
Ja.
En dat klinkt heel ouderwijverig. Maar ik vind, luister nu naar de generatie na ons. Naar vrouwen zoals Milou. Er zijn meer vrouwen, mannen, genderneutraal. Of alles wat ertussen zit. Luister naar hun verhaal.
Ja.
Weet je, het is zo'n open bang. Het kan voor je, het kan ook zoveel zeggen over wie jij bent. En het is zo leerzaam.
Nou, wat goed. En hebben jullie wel eens te maken gehad met slutshaming?
Ik heel mijn middelbare schooltijd.
Oh ja.
Ja, maar ik nam het er ook van. Ik interesseer me echt geen hele...
Nee, maar volgens mij, jij was niet speciaal een slet. Volgens mij begrijp ik uit jouw verhaal.
Nee, wat ik denk, ik denk waarom ik er zo uit ben gepakt, uitgepakt, uitgepikt, is omdat ik sowieso niet aan die corporale normen voldeed. Ja. Dus ik had sowieso een grote bek. Ik kwam uit Amsterdam. Ik had andere kleding aan dan de rest. Ik had niet ouders die bij het koor zaten. Ze moesten mij hebben vanaf dag één.
Oh, ja. Ja.
Dus van de eerste
niet
maand werd
er vrouwelijk gekleed. Nee. Ja.
Ik zei ook wel, toen ik zei dat ik wel eens met een vrouw naar bed ging, was het, oh, dat is een mooie manier om aandacht te krijgen. Oh, weet je wel? Dus het was gewoon, ik paste niet binnen die corporale normen. En dat was al in de eerste maand, of natuurlijk in de eerste dag, gewoon duidelijk. Dus die eerste maand kwamen er al roddels over mij. De
wereld. Maar was je ook lid van die vereniging?
Ja. Ik was,
ben je ook
ja.
ontgroend en zo?
Ja. Nee, ik was echt vol lid. En er waren ook, ik bedoel, gewoon op een heel leuk huis. Dat was heel leuk. Maar ik vond eigenlijk vond ik het gewoon echt, werd ik gewoon heel ongelukkig daar. Maar nee, ik was niet de grootste slet. Nee. Wie is wel de grootste slet? Maar ik weet ook nog wel dat ze vaak dachten dat ik het kon hebben. Dus wat me altijd goed is bijgebleven was dat je dan voor zo'n ouderejaarscommissie moest staan. En moest met mijn jaarclub. En dan moesten van hoog naar laag gaan staan.
Ach, god.
Zo naar.
Ik kan ons niet meer bij voorstellen.
En dan was het zo. Ja, Milou. En dus betekent dus met de meeste minste bedpartners. En ik was helemaal niet degene met de meeste bedpartners. Maar dan was Milou, ga jij maar op laag staan. En dacht ik ook. En ik nam ook heel erg die rol om. Maar ja, doe ik wel. En dan lachte ik het weg. Terwijl ik me eigenlijk heel erg vernederd voelde. En dat was ook, vaak zo. Ja. En wat ik ook heel erg verwarrend vond, was dat die jongens praten je letterlijk het bed in. Gewoon, ik bedoel, over grensoverschrijdend en verkrachtingen bij dat soort verenigingen.
Ja, doen niet zo moeilijk. Ja,
en hoeveel er wordt gedronken tot aan dat je niets meer weet. En dat je weet, of niet meer weet, maar dat je de volgende nog hebt seks gehad. Dat gebeurt daar gewoon meerdere keren per week. Dus... maar dus de jongens lullen je het bed in, maar gaan je volgens wel een slet noemen. Ja. Dat blijft gewoon iets wat ik ongelooflijk vind en wat me heel erg kwaad maakt. Dat kan toch
het
niet?
Het is nog steeds zo, hè? Je ziet nog steeds vaak van die...
Het gebeurt nog steeds.
Ja.
Maar ik ken dit niet, ik heb dit niet meegemaakt. Ik heb ook nooit gestudeerd natuurlijk en nooit, ook niet bij het koor gezeten.
Je was een punker.
Ik was punker.
Er werd misschien iets minder gestudeerd.
Dat mocht alles. En daarna was ik heel vrouwelijk en altijd heel vrouwelijk gekleed en een hele knappe vrouw altijd. En dus ik had dat eigenlijk, dat heb ik geen last van gehad. Ja, ik was wel een beetje sletterig, ik was gek op mannen.
Ja, ik ook.
Ja. Ik heb er een heleboel uitgeprobeerd, kan ik je ook wel vertellen. Maar dat was niet... ik heb zelfs mijn middelbare school niet afgemaakt. Dus ik ben nooit in zo'n groep beland waar dit gebeurt, zeg maar.
Ja.
Ja. Ik moet wel heel erg denken, ik heb Lise Spit, Het Smelt, proberen te lezen. Is me niet gelukt, maar ik ben wel naar de film geweest.
Oh, dat wil ik heen,
gaat ook wel heel erg hierover. Over een vrouwelijk meisje versus een niet zo heel vrouwelijk meisje. Dus gruwelijk verhaal. Als je de kans krijgt, ga nog even kijken.
Okay.
Of een paté thuis.
Jankend
kwam ik uit. Echt vreselijk ook. En dat gaat in het extreme hierover eigenlijk, inderdaad.
Ja.
Maar en jij, heb jij je geslettenbakt gevoeld?
Ik vind het nog steeds. Als ze nu tegen mij zeggen, ja, je was vroeger echt een sletje. Dan denk ik, yes! ik sprak graag over seks. Ik deed graag aan seks. Ik heb verschillende middelbare scholen gezeten. Ik kwam op een middelbare school en niemand van mijn peers, zeg maar, had al seks gehad. Nou, ik inmiddels al wel. En ik kom uit een gezin waar, weet je, hippies waren ze niet, maar die waren er ook best wel open en eerlijk over. En alles kon en alles mocht. Was allemaal nooit. Ja. Ik had een vriendje en die bleef slapen. En ik dacht dat in de logeerkamer misschien mijn vader ons bed opmaken, weet je wel zo.
Ja.
Dus ik ben een heel andere opvoeding had ik gehad. Dus ik heb ook nooit het ervaren als mensen mij zo zagen als, oh, zij is, weet je wel, ik vond het nooit, fuck met jou, dat is jouw probleem.
Ja. Ja.
Maar dat denk ik ook, maar dat kwam denk ik ook achteraf. Ik ben niet echt zo'n vrouwelijk meisje, ik ben geen vrouwenvrouw.
Ja.
Weet je, het interesseerde me echt niks. En, nee.
Heb wel heel veel last gehad. Ik was toen ik begin 20 was, heb ik een paar jaar best wel een soort van depressie gehad en een beetje straatvrees, ging even helemaal niet goed met me. En toen, dan ben ik op het hoogtepunt van je schoonheid, zeg maar. En zelfs al deed je een jute zak aan, dan overal waren bouwvakkers. En die hadden zo'n grote mijl. En ik ging echt de stad door. En echt de hele tijd straatjes om. Oh nee, niet deze straat in, niet hierin, niet daarin. Ik kon er zo niet tegen. Ik vond dat zo naar. Ik werd er zo bang van. En s'avonds altijd met een sleutelbos, met alle sleutels zo tussen mijn vingers.
Oh, ja.
En altijd zorgen dat de goede sleutel, dat de scherpe, dus de rafelrandjes naar beneden, zodat je in één keer iemand zijn gezicht kan openkrabben.
Ja, heb ik ook wel eens gedaan. Ja.
Ja, heb je wel eens gedaan?
Oh ja?
Dat was traangas bij me een tijd lang.
Oh ja?
Ja, s'avonds dat ik naar huis liep, dat ik gewoon met traangas in mijn tasje. Ja. Ja, je had van die kleine spuitbusjes traangas. En daar heb ik wel eens mee gedreigd. Ja.
Oh ja.
Oh jee, dat kan ook tegen. Ja. Nee, dat was ik op een kwam s'nachts, was weer stappen. Het was 2:30, 2:15. Het was inderdaad, weet je, al laat. En ik liep alleen op een lege parkeerplaats. Stonden wel auto's en bouwketen. Dat weet ik nog wel. En ik merkte dat ik weer achtervolgd. Maar ik ben niet iemand die dan bang wordt.
Ja, ja.
Ik ga dan echt in de stand, in de fightstand.
Ja.
Dus op een gegeven moment, die man die kwam naar me toe en die raakte me aan mijn kont. En ik had mijn sleutelbos in mijn handen. Dus die lag snel neer op de vloer.
Wat deed je? Echt? Is het
bam, gezeten? Ik met die sleutelbos, zo bam, zo op zijn hoofd geslagen.
Oh, ja.
En toen ben ik, ja, ja, en toen ben ik gewoon rustig naar de auto gelopen. En ik ben gewoon naar huis gereden. Hartstikke zat. Nee. En toen kwam ik thuis. Ja. Maar ik weet wel dat ik thuis kwam en dan vertelde ik dat incident aan mijn ex inmiddels. Maar niet die Palestijn, maar een andere. En die was boos op mij.
Want
wat deed ik dan? S'nachts, waarom was ik ook wezen stappen? Ik was gewoon mijn vriendinnen, weet je, gewoon gezellig en gaan dansen. Waarom had ik mijn auto nou precies op die parkeerplaats gezet en niet midden? Dus weet je, dat ik echt...
Ja, nu,
en weet je, toen
victim blaming.
Ja, bizar.
Ja,
ik heb
precies.
Nu,
victim blaming. Zo,
doe eens even, ja, maar ja, goed, dat is iets wat er natuurlijk heel vaak werd gebeurd, hè, in onze jaren.
Ja, nog steeds.
En, ja, nog steeds. Ja, gelukkig wel een stuk minder.
Ja, de laatste jaren is er toch wel wat veranderd.
Ja. Ja.
Ja. Jeetje. Ja. Nou, Mirjam... dan wil ik nog even weten van jou of je was gegaan. Je bent de laatste tijd.
Ik heb er al over nagedacht.
Ja, dat dacht ik wel.
Nou,
heb je nog zo'n telefoon met zo'n flapje? Nee, die heb je niet. Heb je flapje weggedaan?
Schat, die heb ik nooit gehad.
Wat dan?
Ja, dat doen vrouwen van boven de 50. Die hebben toch met zo'n ding.
Zo'n telefoon met zo'n flapje waar dan je bankpasje
is. Dat had ik ook lange tijd, hoor.
Echt?
Ja.
Zo'n boomer vind ik dat.
Jou vergeef ik alles. Een boomer is dat, ja. Nee, ik had er aan... Ik kom niet zo... Ik kom eigenlijk nergens, maar... Ik ben pas geleden enorm gegranioleerd door mijn dochter. Mijn dochter en mijn zoon vinden dat fantastisch om te doen. Maar Jasmin die belde mij, die video belde mij vanuit Dubai. Maar dat mag hij niet, Dus dat gaat via VPN. Dat is natuurlijk een land met sharia. Dus ze zijn... Ik bedoel, Dubai is heel vrij, noem maar op. Maar je mag niet zomaar... Je kan niet zomaar video bellen. Dan moet
Dit gaat niet zo snel. Ja,
Nou, Dubai is een land dat valt onder de sharia-wet.
Ja. Ja.
En dat betekent ook dat je niet mag, onder andere niet mag FaceTime. Er zijn meer dingen die je niet mag doen. Je mag niet als homo hand in hand over straat lopen. Ach, dat doen mensen daar gewoon.
Wat? Maar er zijn toch heel veel toeristen. Zo mogen die niet FaceTimen?
Ja, maar
ik zie juist een hele dag door foto's van influencers van die aan het filmen zijn en zo.
Ja, maar niet aan het FaceTimen. Je mag wel filmpjes en zo. Maar gewoon FaceTimen rechtstreeks. Op een of andere reden valt dat onder de sharia. Dus zo vaak gebeurt het niet als ze me belt. Ja. Zeker niet als met die kleine. Dus op een gegeven moment mijn telefoon gaat. Dus wat doe ik? Een beetje swipe zo. En ik, ze zit mijn video. Dus wat doe ik? Dan ga ik zo zitten, zo op en neer met mijn telefoon. Ja. Een beetje leuk in beeld te komen. Maar ja, mij lukt dat niet. Want het boeit me ook niet. Ik moet mijn leesbril opzetten, anders zie ik die kleine niet.
Ja, ja, ja.
Dus ik was klaar met dat gesprek. En twee seconden later kreeg ik van haar zo'n gifje binnen van boomers die met hun kleinkind aan het videobellen zijn. En ik zo een beetje... en bedankt. Hè. Ik ben nog wel een beetje... mijn kinderen doen dat constant. Het is echt bloedirritant als ze samen zijn met mij. Echt, het maakt niet uit wat ik zeg, wat ik doe. Ook al vind ik mezelf hartstikke hip en happening, noem maar op. Alles wat ik zeg, is mama.
Maar ik kan me nog herinneren, je bent ook een keer door je moeder gegradiald. Jij wilde...
Oh, met die tassen.
Ja, vertel nog eventjes. Dus, je hebt het al een keer in de podcast staan, maar dit is zo grappig. Die moeder van jou.
Maxima had tassen laten maken van die kindjes van haar dochters. En die had ze aan Beatrix gegeven. Hartstikke leuk boodschappentassen met afbeelding van haar kleindochters erop. En ik denk, dat is leuk. Dus ik zeg tegen mama, zal ik dat ook laten maken van mij en mijn broer en mijn zus? Want mama tegen me zei, nou mam, Mirjam, ik ga nu over straat lopen met van die oude kinderen.
Oh ja?
Nou, dat vind ik een heel mooi einde. We zijn begonnen met je moeder en geëindigd met je moeder.
Ja.
Dankjewel, Mirjam.
Jullie ook, dankjewel.
Ja, dankjewel.
Goeie reis terug.
Helemaal terug naar Brabant.
Hebben ze al van die poortjes in Etten-Leur?
Nee, joh. Nee, nog niet.
Kan de grootste OV-station? Ja, kan er gewoon OV.
Oh ja, kan je gewoon dus...
Het is maar een heel klein stationnetje. Ja.
Ik heb al je shock.
Dag, lieverd oude.
Van Moof. En Milou, dankjewel.
Dag, dankjewel. Dag luisteraars, hartstikke leuk was het.